Goedemorgen, van harte welkom. Hartelijk welkom ook voor de gasten in onze dienst en voor degenen die deze dienst via internet beluisteren. Mijn naam is Willem Verander, ik ben oudling in deze gemeente en vandaag oudling van dienst. In deze dienst zal voorgaan om een van onze wijkpredikanten, dominee Bas van Graaf. Het orgel wordt bespeeld door Henno van Eyck. En er is medewerking van de Jeruzalemkern Band. Er is in deze dienst kindernevendienst en er is tienerkerk voor de kinderen. We zingen nu Psalm 149, vers 1. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten we ons nu in een moment van stil gebed voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Nou, zoals jullie horen, voor jullie staat een snotterende predikant. Maar ik ben er, om het nou aan de ouderling over te laten, dat is ook altijd zoiets. We gaan de dienst voortzetten met... Door nog een keer te zingen uit Psalm 149, vers 2 en vers 3. En daarna zingen we Psalmen voor nu 145. En voor mij een lied van verlangen, adem heb ik om van u te zingen. Iemand vroeg eens aan Jezus, wat is de belangrijkste regel in de wet? En Jezus antwoordde toen, de eerste en de belangrijkste regel is deze. De Heer is je God. Je moet van Hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. En die twee regels zijn de basis van de wet en van alle andere boeken. Dat is het gebod van God voor deze morgen. Laten we nu zingen het lied U maakt ons één. Laten we nu samen bidden. Wij danken u dat we dat mogen geloven, dat u ons hier vanmorgen hebt samengebracht. Heere God, we danken u dat we u hier mogen aanbidden als onze God. De God die het waard is om te loven, te prijzen, maar ook om voor te leven. U bent onze schepper, u bent onze maker, u bent degene die ons kent door en door, die ons ook voorgaat en die ons dragen wil. Dank u wel voor wie u bent en voor wat u ons op het diepste hebt laten zien in uw Zoon Jezus Christus, die kwam naar deze wereld om zijn heerlijkheid af te leggen. En zo diep te gaan dat hij eigenlijk alles aflegde wat heerlijk was om ons op te rapen. Dank u wel dat we mogen geloven dat u dieper bent gegaan dan wij ooit kunnen vallen. Maar dat u zo ook bent gekomen om ons te leren wat het betekent om te leven voor u en te leven voor anderen. Dat u onze schuld op u nam. Dat u ruimte maakte voor een nieuw leven met een ander centrum dan alleen onszelf. We belijden nu dat wij mensen zijn die steeds weer de neiging hebben om onszelf te zoeken. Ons eigen belang na te jagen, onszelf op de eerste plek te zetten. Of ons ontzettend druk te maken over de dingen die van ons zijn. En dan vergeten dat u er bent, dat de ander er is. We belijden u dat vanmorgen. En geef dat de woorden die we vanmorgen lezen uit de brief van de Filippenzen ons stilzetten bij de diepste bedoeling van het leven zoals u het bedacht had. Dat we daar ons hart aan ophalen, dat we daardoor geïnspireerd worden, aangemoedigd. En dat we ons laten vormen door het beeld van Jezus die ons leven kwam delen. Die ons voorging, die het ons voordeed, maar die ons ook dragen wil. Wees u zo bij ons in alle dingen als we hier in de kerk zijn. Als anderen met ons meeluisteren op dit moment of later. We vragen of u met de kinderen wilt zijn als ze hun eigen samenkomst hebben. De jongere kinderen en we bidden ook in het bijzonder voor de tieners die vandaag ook hun eerste bijeenkomst van de tienerkerk hebben. Geef dat het allemaal goed zal zijn. Dat ze zullen merken dat u er bent, dat u van hen houdt, dat u hen heel veel wil leren en dat ze met u mogen leven. Dat vragen we u zo in Jezus' naam. Amen. Ja, voordat de kinderen zo meteen naar hun samenkomsten mogen, dus de jongste en de oudste groep naar de kindernevendienst en tieners naar de tienerkerk, zingen we nog een lied, Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer. We gaan nu de Bijbel openen en we vervolgen onze lezing in de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Filippi, de christenen in Filippi. We lezen nu het laatste stukje van hoofdstuk 2, de versen 19 tot en met 30. Het thema voor de verkondiging vanmorgen is dienend leiderschap naar het beeld van Christus. En we zingen nadat we dit gedeelte gelezen hebben, lied 315, vers 1 en vers 3. Laten we luisteren naar Filippenzen 2, vers 19 tot en met 30.
Filippenzen 2, vers 19 tot 30. Timotheus en Epafroditus naar Filippi. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Want alle anderen jagen alleen in hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem nu zo snel mogelijk. Dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Hou mensen zoals hij in eer. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden.
Ouderlingen zingen straks als ons antwoord op de verkondiging uit lied 967. De versen 1, 4, 5 en 6, maar dat zien we vanzelf verschijnen. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Van tijd tot tijd krijg ik het verzoek of ik voor iemand referent wil zijn. Dus of ik referenties zou willen opgeven. Of dat die gevraagd kunnen worden aan me. En meestal gaat het daarbij om een sollicitatie. Soms gaat het om meedoen in het werk van een organisatie. Maar ik vind het altijd mooi werk om dat je er soms echt mee kunt helpen. Om een goede referentie te geven. Maar het is ook lastig. Want ja, wat schrijf je wel op en wat schrijf je niet op? Wat mag ik in elk geval niet vergeten? Ben ik niet te veel verbonden met die persoon die om die referenties vraagt, zodat ik te weinig afstand neem of heb? En moet ik ook iemands zwakke kanten en fouten benoemen? En hoe dan? Het is best moeilijk om een ander echt recht te doen als je hem of haar beschrijft of als je iemand moet aanbevelen voor een bepaalde taak of voor een bepaalde functie. In het stukje dat we vandaag gelezen hebben, schrijft Paulus maar liefst 2 referenties. Achter elkaar. De eerste is voor Timotheus, zijn jongere pupil en medewerker. En de tweede is voor Epafroditus, een andere medewerker en medestrijder in het geloof. En de aanleiding is in dit geval geen sollicitatie, maar het is een opdracht die Paulus deze beide mannen heeft gegeven. Paulus die zit op dit moment in de gevangenis, zeer waarschijnlijk in Efeze, honderden kilometers verderop. En hij zit daar te wachten op een uitspraak van de rechter met betrekking tot een aanklacht die tegen hem is ingediend. Dat hij oproer zou veroorzaken met zijn verkondiging van het evangelie. Dus Paulus die zit daar vast en hij kan niet bij de Filippenzen op bezoek, terwijl hij dat wel heel graag zou doen. Hij wil heel graag weten hoe het met zijn broers en zussen in het geloof gaat daar in Filippi. Maar omdat dat niet gaat, wil hij 2 mannen sturen die als zijn plaatsvervanger kunnen optreden. Mensen die hij kan vertrouwen, waar hij zijn hele taak aan kan toevertrouwen echt, maar die ook door de Filippenzen vertrouwd worden. Dus mensen die zozeer één van geest zijn eigenlijk met datgene waar Paulus voor leeft, dat het net is of hij er toch een beetje zelf ook komt als zij daar op bezoek komen. Mensen kortom aan wie de Filippenzen alles kunnen toevertrouwen wat ze eigenlijk aan Paulus zouden willen zeggen. Nou, daar gaat het over met die referenties. En dan is natuurlijk de vraag, hebben wij daar ook wat aan? Want het lijkt allemaal wel heel erg persoonlijk en ergens in die binnenste kring. Nou, ik denk het zeker, want die 2 referenties die geven bij elkaar wel een hele mooie omschrijving van hoe leiderschap eruit zou moeten zien, christelijk leiderschap. En ook wat een mooi teamwerker is tussen deze mannen. En daar zitten denk ik ook voor ons mooie lessen in voor vandaag. Zullen we er eens naar kijken wat we tegenkomen? We vragen ons in de eerste stap maar weer eens even af, wat is nou eigenlijk de achtergrond waarvanuit Paulus schrijft? Wat is de situatie? Zoals ik al zei, hij heeft iemand nodig waaraan hij vol vertrouwen de taak kan toevertrouwen om namens hem op bezoek te gaan in Filippi. En daar heeft hij dus gelukkig 2 namen voor in gedachten. Maar tussen de regels door laat hij ook blijken dat hij eigenlijk geen andere mensen kent dan deze 2 die voor die taak geschikt zouden zijn. Hij durft zelfs te beweren in vers 21 dat alle anderen alleen hun eigen belang najagen in plaats die van Christus. Alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na. Letterlijk staat er in de Griekse tekst, alle anderen zoeken alleen zichzelf. Dat is toch eigenlijk bijna niet te geloven dat Paulus dat schrijft. Dat dit zo zou zijn. En uitleggers hebben zich er dan ook het hoofd over gebroken. Overdrijft Paulus hier nou bewust om de geschiktheid van Timotheus des te beter te laten uitkomen? Heeft hij het misschien alleen over christenen die op dat moment in zijn kleine kring om hem heen zijn in Efeze? Of is het een soort algemene aanduiding voor de neiging die er in ons mensen allemaal zit? We weten het eigenlijk niet. Maar Paulus herinnert ons hiermee wel aan een gevaar dat juist mensen die leiding moeten geven, altijd weer bedreigt. Dat ze bewust of onbewust vooral hun eigen belang gaan dienen in plaats van dat grotere belang waar ze toe geroepen zijn. En in dit geval het belang van Christus. Dat ze gaan bouwen aan hun eigen koninkrijk in plaats van het koninkrijk van God. En als je daar even ietsje langer over nadenkt, dan moet je misschien wel concluderen dat dat woord allen dan ook weer niet zo heel overdreven is. Het is een neiging die in ons mensen zit en die zeker als er zeg maar verantwoordelijkheden komen in ons leven, zomaar de kop op kunnen steken. Ik kijk even meer in het algemeen, hoe vaak is het in de afgelopen tijd niet in het nieuws geweest? Bestuurders die de verleiding om zichzelf te bevoordelen of te verrijken niet konden weerstaan. Van de week nog leden van de ondernemingsraad van de politie, beschuldigd van allerlei zaken. Of vrienden van ons die een project hebben in Kenia opgestart om daar een paar scholen te bouwen. Ze hadden het toevertrouwd aan een predikant, iemand die heel betrouwbaar leek, maar hij ging er uiteindelijk met een flinke som van geld vandoor. Blijkbaar ligt de verleiding op dat soort posities altijd op de loer, dat mensen vooral aan zichzelf gaan denken. Ik hoorde van de week nog eens een ander sterk staaltje daarvan, over J.P. Getty. Dat was een van de rijkste Amerikanen ooit. En die J.P. Getty die schijnt een leven lang een dagboek te hebben bijgehouden waarin hij vooral al zijn succesvolle zakelijke transacties bijhield. En op een kwade dag overleed een van zijn kinderen. En op de dag van de begrafenis schreef hij in zijn dagboek: vandaag is het een tragische dag. We hebben onze zoon moeten begraven. Eén zin, om vervolgens weer over te gaan tot het vastleggen van zijn financiële transacties. Ongelooflijk is dat toch. Zo bezig met dat verwerven van datgene wat blijkbaar voor jou zo belangrijk is. Nou zijn dat hele duidelijke vormen van het zoeken van jezelf. Maar zeer waarschijnlijk heeft Paulus het hier over vormen die veel subtieler zijn. Die anderen waar hij aan denkt, dat zullen waarschijnlijk toch geen mensen zijn geweest die er met de kas vandoor zijn gegaan. Geen dominees of voorgangers of oudsten die er een enorme bende van hebben gemaakt. Ze zullen voor het oog prima gefunctioneerd hebben en ook gewaardeerd zijn door allerlei mensen. Maar Paulus die zegt, als je wat intensiever met ze te maken krijgt, dan merk je toch dat ze in heel veel opzichten toch vooral op hun eigen eer uit zijn. En dat ze vooral in de kerk waren gaan werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat was toen nogal eens aan de orde. En het mag duidelijk zijn dat daar eigenlijk een veel groter risico ligt. Voor iedereen die een leidinggevende taak krijgt. Ook in de kerk. Doe je het echt voor de Heer? Of doe je het toch voor je eigen bevestiging? Het is ongelooflijk belangrijk dat we daar steeds weer onszelf op onderzoeken. Dat we dat doen voor het aangezicht van God. Maar dat we in de kerk ook aan een cultuur bouwen, en hopelijk ook buiten de kerk, waarin we aan elkaar verantwoording vragen en ook afleggen. Dat je als ambtsdragers bijvoorbeeld met elkaar meekijkt in een kerkraad. Dat je elkaars nieren proeft, elkaars motieven onderzoekt. Maar dat je dat ook persoonlijk doet in je stille tijd met God. Dat je met hem spreekt over je diepste motieven. Dat je zo'n gebed als Psalm 19 vers 15 beoefent. Laat er de woorden van mijn mond u behagen en de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn bevrijder. Kortom, dit lezend worden we er eerst aan herinnerd dat Paulus ons voorhoudt, iedereen eigenlijk voorhoudt. Dat je beducht moet zijn altijd weer voor het zoeken van jezelf, in wat voor vorm dan ook. Het is het grote thema eigenlijk van de Filippense brief, maar het wordt nu heel erg toegespitst op leiderschap, ook op leidinggevende posities. Maar het kan ook anders, dat is de tweede stap. Het blijkt zo te zijn dat het evangelie mensen vormt tot een andere houding. Een andere houding in het leven en ook in het werk. En dat blijkt uit het leven van Timotheus en Epafroditus. Wat zijn de kenmerken die Paulus in zijn aanbeveling eigenlijk constateert bij zijn medebroeders? Nou, het zijn er in dit kleine stukje zomaar een stuk of vier en ik loop ze gewoon maar even na. Het eerste kenmerk vinden we in vers 20 en dat kun je omschrijven als compassie. Meeleven, compassie. Compassie tegenover dat eigen belang. Volgens Paulus kent hij eigenlijk verder niemand die zo veel compassie heeft als Timotheus met die Filippenzen. En zeker als hij hem gaat vergelijken met die andere dienaars in de kerk van zijn tijd, dan springt die Timotheus er echt uit. Het is tegenover Timotheus dat Paulus in vers 21 durft te beweren dat al die anderen alleen hun eigen belangen najagen. Maar dat is dus niet zo bij Timotheus. Het is een thema wat Paulus hoog zit. En dat heeft ermee te maken omdat het hart van de hele brief aan de Filippenzen eigenlijk één persoon is, namelijk Jezus Christus, die zijn eigen belang nooit zocht, maar die alles op het spel zette om het belang van ons, mensen, te zoeken. Dus daarom kan hij het gewoon ook echt niet uitstaan als er dus anderen zijn die Jezus zeggen te volgen, maar dat helemaal niet vertonen eigenlijk, dat beeld. Maar dat is niet zo bij Timotheus. Wat Paulus betreft is Timotheus een van die werkers in Gods koninkrijk die gericht is op anderen, die een hart vol compassie heeft. En hij maakt zijn eigen belangen ondergeschikt aan die van de anderen, ook als de prijs hoog is. Compassie tegenover eigen belang. Het tweede kenmerk is beproefdheid. Tegenover, ja, waar zet je dat tegenover? Karakterloosheid misschien. U weet dat hij betrouwbaar is, schrijft Paulus in vers 22. En letterlijk staat daar dat hij gelouterd is. Het is een woord dat wordt gebruikt voor het zuiveren van edelmetalen. Dus de erts wordt in het vuur gesmolten en zo wordt het waardeloze materiaal gescheiden van het edelmetaal. En wat je dan overhoudt is beproefd goud en zuiver zilver. En blijkbaar is het geloof, het leven, maar ook al het leiderschap van Timotheus al getest en gezuiverd in de loop van de tijd. En dat is best bijzonder, want Timotheus is nog helemaal niet zo oud. Hij is een stuk jonger dan Paulus, hij is ook zijn leerling, hij is als een soort van zoon, een geestelijke zoon voor Paulus. Maar als je dan toch al gelouterd bent door het leven, door de tegenstand die er ook komt op het geloof, dat hoort ook bij het dienen in het koninkrijk, door testsituaties waarin God je heeft gebracht, dan is dat bijzonder. En als je er goed over nadenkt, dan kun je grote verantwoordelijkheden alleen maar toevertrouwen aan beproefde leiders, Leiders die gelouterd zijn, die alles getest zijn. Daar herinnert dit ons aan. Nou, het derde kenmerk is coöperatie, samenwerking tegenover solisme. Dat is een kenmerk van Epafroditus. Paulus schrijft over hem, hij is mijn broeder, mijn medewerker en mijn medestrijder geweest. Dat zijn prachtige typeringen. Dat woord broeder, dat is natuurlijk de persoonlijke aanduiding van een diepe verbondenheid die twee gehad hebben. Ze waren als broers uit één gezin. En dat gezin, dat is in dit geval het gezin van de gemeente, van de kerk. Een diepe verbondenheid. Het woord medewerker geeft aan dat ze samen in dezelfde missie hebben gewerkt. Dat ze hetzelfde doel hebben nagejaagd. Dat ze dingen aan elkaar konden overlaten, elkaar konden vertrouwen. En het woord medestrijder duidt aan dat ze samen aan de frontlinie hebben gestaan. In die strijd die er nou eenmaal altijd is, als je eenmaal in de dienst van Christus komt te staan. En ook hier is weer sprake van een schrille tegenstelling met alle anderen. Zij zochten vooral zichzelf. Runden hun eigen toko. Zagen anderen als concurrenten. En wilden zelf met de eer strijken. Maar Epafroditus is anders. En zo'n houding van die ander is het evangelie ook onwaardig. Het vierde kenmerk is toewijding. Door dik en dun. Tegenover het zoeken van een soort eigen veiligheid. Paulus schrijft in vers 29 en 30. Houd mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet. Epafroditus was zo toegewijd aan zijn roeping, aan de missie om het evangelie te verkondigen, dat hij bereid was om er ook allerlei gevaren voor te lopen. In vers 27 vermeldt Paulus dat Epafroditus ziek is geweest, doodziek. En uitleggers vermoeden dat dat wel eens te maken zou kunnen hebben met die lange reis, die zware reis die hij maakte om Paulus te gaan bezoeken en daarom hem ook te helpen en te ondersteunen. Op reis liep je destijds makkelijk wat op en hij had het bijna niet meer kunnen navertellen. Het was een wonder dat hij genezen was. Maar juist dit kenmerkt Epafroditus, dat hij bereid was om zijn leven op het spel te zetten als het moest, omdat hij toegewijd was aan die zaak waar het om ging. Dus compassie, meeleven, beproefdheid, samenwerking, coöperatie en toewijding. Wat bindt al deze eigenschappen nou samen? Wat is het geheim wat eronder zit? Het antwoord vinden we in vers 29, dat is de eenheid met de Heer. De eenheid met Jezus Christus. Diepe verbondenheid met Jezus Christus. Dat kenmerkte die beide mannen, Timotheus en Epafroditus. En die verbondenheid die gaat zo diep dat ze steeds meer op hun Heer zijn gaan lijken, op hun meester zijn gaan lijken. Hiervoor, en daar is het vorige week hier in de kerk over gegaan, schreef Paulus een lyrische beschrijving van Jezus, hoe hij zich helemaal toewijdde aan ons mensen en daar zijn leven voor op het spel zette. En als je met deze Heer verbonden bent, dat is eigenlijk de boodschap hier ook, dan groeit er blijkbaar ook een verlangen in je hart om gelijkvormig te worden aan hem. Om in je leven, maar ook als je tot leiderschap geroepen bent, zijn beelddrager te zijn. Dat zijn de mogelijkheden van het evangelie die ons gegeven worden en waar Timotheus en Epafroditus voluit uit geput hadden. Nou, laten we ons tenslotte afvragen wat zal. Wat kunnen we, wat moeten we nou doen om ook nu in onze tijd te ontvangen wat ons hier ook beloofd wordt? Ik zou om te beginnen zeggen, bid God om leiders als Timotheus en Epafroditus. Bid hem erom. En dank God als je ze hebt. Leiderschap is denk ik een van de grote thema's van onze tijd. In de politiek, In het bedrijfsleven, in organisaties, in het gezin, in de kerk. Overal moet leiding worden gegeven. En vroeger wisten we blijkbaar precies hoe dat moest. Een leider was een baas met gezag aan het hoofd van een hiërarchie. Maar tegenwoordig moeten we veel meer zoeken hoe dat precies moet. En dienend leiderschap, dat is toch wel een beetje het woord van vandaag. Dienend leiderschap. Dat is waar mensen naar verlangen. Dat ze leiders hebben die gezag hebben, maar die dat gezag dus omzetten in het dienen van de zaak waarvoor ze zijn geroepen. Het dienen van de mensen die ze moeten leiden. Maar hoeveel leiders zijn dat echt? Dienende leiders. En hoeveel zijn er niet die precies het tegenovergestelde zijn? We hebben natuurlijk meteen wel allerlei leiders op ons netvlies. Maar vinden we het nou niet bijzonder dat Jezus nou precies eigenlijk zo'n leider was? Dat hij precies is waar wij mensen eigenlijk zo ontzettend naar verlangen. Een dienende leider die tot het uiterste ging om alles op het spel te zetten om de zaak en de mensen waarvoor hij geroepen was te dienen. We kunnen dus met een gerust hart binnen dat onze Mark Rutte een beetje op Jezus gaat lijken, zou ik zeggen. Dat onze manager, of die nou gelooft of niet, iets van het karakter van Jezus krijgt. Kortom, bid om leiders als Timotheus en Epafroditus, die beelddragers van Jezus waren, die dienende leiders bij uitstek waren. Het tweede, aanvaard zulke leiders ook als door God gegeven en geef ze de eer die hen toekomt. Houd leiders zoals Epafroditus in ere, ook als ze daarnaast hun zwakheden hebben. Het aanvaarden van gezag over je leven is altijd weer een enorme uitdaging en zeker in onze tijd. We houden allemaal van onze vrijheden en het aanvaarden van gezag, nou, dat gaat niet helemaal vanzelf. Maar respecteren we de dragers ervan, van het gezag, of zijn we alleen maar kritisch en erop uit om onze eigen belangen te laten vertegenwoordigen? Dat laatste is volgens mij steeds meer een neiging bij mensen vandaag. Een leider moet eigenlijk vooral doen wat wij willen, wat wij nodig hebben, wat wij beogen. Een leider moet doen wat het volk wil. Met alle teleurstellingen van dien. Het is dus beter om allereerst na te gaan of de leider de trekken vertoont van een goede leider. Een leider die, mogen we dan hier in de kerk zeggen, die trekken van Jezus vertoont. Niet uit op eigen belang, maar werkend vanuit compassie, vanuit beproefdheid, vanuit samenwerking, vanuit toewijding. En als je er iets van herkent, Help dat enorm om die ander ook echt als leider voluit te kunnen aanvaarden in je leven. En vervolgens, als dat moet, ook kritisch te zijn als er dingen niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn. Ten slotte, neem een voorbeeld aan goede leiders en laat je eigen leven naar hun beeld veranderen. Want dat is ook een kenmerk van leiderschap. Dat als het goed is, leiders een ideaal belichamen, een missie, waar de ondergeschikte, degene aan wie leiding wordt gegeven, een voorbeeld aan kunnen nemen om het zelf ook te gaan belichamen. Gezien de heftige uitingen van rouw afgelopen week, belichaamde koning Bhumibol zoiets voor veel mensen uit Thailand. Ze beschouwden hem als een ultiem voorbeeld, als een soort van heilige, sommigen zelfs als een halfgod. Hoeveel te meer mag dat in de kerk gelden? In het koninkrijk van God gelden? Als het ideaal is dat een leider het beeld van Christus draagt, dan is dat bedoeld dat degenen die de volger zijn, datzelfde beeld gaan vertonen. En jullie zullen begrijpen dat dit ook voor een predikant bijvoorbeeld een hele serieuze kant is van zijn of van haar ambt, om in die zin ook dienaar van Christus te zijn. En dan mogen jullie ons Elsbeth en ik hebben het er ook wel over die dingen. Daar mogen jullie ons ook op aanspreken. Daar moeten jullie ons ook op aanspreken. En ik hoop van harte dat we er iets van mogen belichamen ook. Maar wij niet alleen, iedereen die tot dienst geroepen wordt. De dienst van Christus in onze tijd. Ten slotte, Jezus Christus is gekomen om zijn leven op het spel te zetten voor ons mensen. Hij heerste door te dienen. En daar moeten leiders van nu een voorbeeld aan nemen. En niet alleen een voorbeeld, door één te zijn met hem, mogen ze ook groeien in dat beeld van Christus dat hij belichaamt. En niet alleen zij, dat geldt voor ons allemaal. We zijn geroepen om niet voor onszelf te leven, maar voor God en voor de naaste. Zo is het leven bedoeld en zo is het door Jezus Christus belichaamd. Ook voor ons. Amen.
Intussen nu zijn er enkele mededelingen en toelichting op een aantal gebedspunten. Allereerst de bloemengroet. Die zijn deze zondag met een groet en bemoediging voor mevrouw M. van Dijken. Volgens mij is zij ook aanwezig, dacht ik. Klopt dat? Neemt ze zelf mee, neem ik aan. En dan is er na de dienst gelegenheid hiervoor in de kerk met de leden van het gebedsteam die een badge dragen waaraan ze herkenbaar zijn om samen met hen te bidden of voorbeden te vragen of een zegen te vragen of te danken. Dan is er een gebedspunt binnengekomen namens Wereldblik. Ik lees even voor wat er werd doorgegeven. Het gaat over de familie Wolters in Praag. Dankbaar zijn Nelleke en Leendert voor een nieuwe predikant in hun kerk, Skalka. Het vertrek van de vorige predikant had hen erg verrast en zorgde dat Leendert als ouderling veel tijd kwijt was met taken in de gemeente. Nu de kerkplanting waar Nelleke en Leendert zelf verantwoordelijk voor zijn ook groter wordt en meer tijd vraagt, is het een opluchting dat er een nieuwe dominee is gevonden om de taken in Skalka weer op te pakken. Nelleke en Leendert zijn beide weer met de nieuwe triade begonnen dit najaar. Gebed voor deze kleine gemeenschappen en voorzichtige vriendschappen wordt zeer op prijs gesteld. Dat waren de mededelingen en de gebedspunten.
Goed, zullen we dan samen danken en bidden? Heer onze God, wij danken u voor het mooie voorbeeld van twee mannen uit het verleden, Timotheus en Epafroditus. We danken u voor wat er in hun leven zichtbaar is geworden aan karaktereigenschappen, aan trekken die we uiteindelijk zozeer herkennen van u. En we danken dat het ons bemoedigt, omdat het ons laat zien en leert dat ook is wat u ten diepste wil, dat wij worden veranderd naar het beeld van Christus. Dank u wel als er zulke leiders zijn, als mensen zich in hun leiderschap ook zo laten vormen door u. En we bidden u dan ook dat dit evangelie ook op allerlei plekken en op allerlei manieren vandaag de dag vorm zal krijgen en waarheid zal worden. We bidden u dan ook voor alle leiders van deze wereld. De grote wereldleiders, de leiders van de wereldmachten. In de grote landen van de wereld, maar ook in Europa, in de werelddelen, in de landen. Heere God, geef dat ze een verlangen hebben, of ze u nou kennen of niet, om iets van deze trekken te vertonen. Van compassie, van samenwerking, van de dingen die we allemaal genoemd hebben. Heere God, wilt u hen zegenen, zodat ze ook echt tot een zegen kunnen zijn. En vergeef al die momenten van hoogmoed en zelfzucht en die dingen die zoveel kapot maken. Wij bidden voor ons land, voor ons koningshuis, voor onze koning en koningin, Willem-Alexander en Maxima. Wil hen ook zegenen en geven dat ze zich ook steeds laten vormen naar deze idealen om op de plek die zij hebben, in de functie die ze hebben, ook voorgangers te mogen zijn, te midden van ons volk. Maar wees er ook bij al die anderen die ons regeren, die ons leiden. We bidden u, o God, ontferm u. We bidden ook voor onze stad. We bidden voor de gemeenteraad, voor onze burgemeester. We danken u dat we het er met elkaar wel over eens zijn dat we een goede burgemeester hebben. Zegen hem en geef hem alle wijsheid om onze stad ook echt met gezag te dienen. Maar wees ook met al die anderen die op welk niveau ook bezig zijn om onze mooie stad te leiden, ook met alle uitdagingen die er zijn. We dragen de kerk aan u op, hier en overal op de aarde. alle die tot leidinggever zijn geroepen. Dat we juist hier ook een oefenplek zijn om te leiden en te dienen naar het beeld van Christus. Geef dat telkens mensen zich geroepen weten om een stukje verantwoordelijkheid te nemen voor uw gemeente, voor uw koninkrijk, naar binnen toe, naar buiten toe. Ik wil ook bidden voor de ambtsdragers van onze gemeente. Wilt u hen ook inspireren en helpen om op een goede manier leiding te geven, ook hier aan de gemeente. We bidden om nieuwe ambtsdragers die we zoeken voor de komende tijd ook. Geef bereidheid in harten van mensen om zich zo ook in te zetten, om zich ook geroepen te weten. Dank voor de goede berichten van de familie Wolters uit Praag. We danken dat we met hen verbonden mogen zijn. Dank dat het met hun eigen gemeentestichtingsproject goed lijkt te gaan. Dat er een nieuwe predikant gevonden is. Dat er ook kleine groepjes worden gevormd om het leven en het evangelie te delen. Heere God, zegen hen in de mooie en soms ook moeilijke taak die ze hebben. En wees met hen en hun gezin. We leggen ons eigen leven in uw handen. Met alle dingen waar we diep dankbaar voor zijn. Vandaag als we hier zitten, waar ons hart vol van is. Maar ook de moeilijke dingen die we moeilijk kunnen loslaten, waar we mee worstelen, waar we mee strijden. Heer, u kent ze allemaal. En we willen ook in een moment van stilte de dingen die ons op het hart liggen, uit ons eigen leven of het leven van hen die ons lief zijn. In een moment van stilte willen we dat ook aan u voorleggen. En samen bidden we. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We krijgen nu de gelegenheid om onze gaven te geven. U mag bijdragen aan het werk van Kerk in Actie. En het Werelddiaconaat, dat is dus het dienende werk in Nederland, maar ook ver over de grenzen. En de tweede inzameling is voor de energiekosten van onze kerk. En dan is ons slotlied straks uit Psalm 150. We zingen de beide coupletten, het loflied op de koning.
Thank you.
is na de dienst gelegenheid om met koffie en thee elkaar te ontmoeten. Maak daar dankbaar gebruik van. We mogen de zegen van God ontvangen. Draag die zegen mee. Laat je erdoor dragen en draag hem uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.